Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is van generatie op generatie en die loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen de dienst door met elkaar te zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar Psalm 98 en daarvan het eerste en ook het tweede vers, Psalm 98, vers 1 en vers 2 als ons antwoord bij de geloofsbelijdenis. Belijden wij op deze eerste kerstdag het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de oude beproefde woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. En op de derde dag wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Ik heb geen verrassing voor u, wel goed nieuws. Het evangelie van Jezus Christus. Naar de beschrijving van Lucas. En we lezen met elkaar het overbekende, steeds weer nieuwe evangelie in het tweede hoofdstuk. Waarin de geboorte van onze Heer Jezus Christus beschreven wordt. We lezen met elkaar de eerste 20 versen van Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Quirinius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. De engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde. En zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat over hun, wat hen over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover de lezing van het evangelie. Laten wij nu samen bidden. Wij danken u, heilige God en Vader, dat u uw Zoon als onze Heere en Redder naar deze wereld hebt gezonden. En hoe meer woorden we daaraan gaan geven in dit gebed, hoe meer u wel aanvoelt, wat weten ze er nog maar weinig van. Het kan gewoon niet genoeg in ons hart en in ons brein overdacht worden. We zijn er te klein voor, te nietig. Wat een wonder. En tegelijkertijd, heren, danken we u dat we steeds gebruikmakend van het patroon van de gestage druppel die de steen uitholt, we ook steeds een beetje meer en steeds een beetje dieper mogen gaan doorgronden wat het wonder van Kerst is. Want u kwam echt niet alleen maar naar deze wereld om ons te redden van ons onbegrip en ons klein verstand. Dan zouden we nog kunnen zeggen, we kunnen het niet helpen. Maar heren, we belijden u onze opstandigheid, ons liefhebben van de duisternis, ons weglopen van u, willens en wetens. En met die belijdenis Denken we aan Psalm 130 die we straks zullen zingen, maar nee. Als wij denken, is er dan vergeving, klinkt het evangelie, daar is vergeving. Altijd bij u geweest en u bent in de persoon van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld gekomen. Heere, leer ons u zo te aanbidden. In het besef dat kerst steeds weer opnieuw een wonder is. En geef dat we tijdens de preek niet alleen maar achterom zullen kijken en het verleden overwegen, maar ook in het heden vooruit mogen staren. Wij weten niet de dag van uw terugkomst, Heer Jezus. Maar dat u komt, is zeker waar. Geef dat we op die allesbeslissende vraag of we bereid zijn voor die komst ook antwoord mogen geven. Juist als we terugblikken hoe u wegen schreef in de tijd. Hoe u in de volheid van de tijd met Jezus bent gekomen. Zodat we ook hem mogen aannemen uit uw heilige handen, Vader. Zodat we weten als hij komt, is het goed voor eeuwig. Heer, op deze eerste kerstdag zullen er ongetwijfeld ook hier en thuis met ons verbonden mensen zijn, jongeren en ouderen, die hun hart en hun hoofd vol hebben met hele andere dingen. En die niet naar de kerk zijn gekomen met de gedachte, kerst past daar niet bij, maar die maar zo wel afgeleid zouden kunnen worden. Tijdens de dienst, misschien al tijdens dit gebed. Niet meer aanhaken. Vanwege zorgen. Vanwege uitdagingen. Vanwege zonde. Allerlei vormen van tegenspoed en duisternis. Sombere gedachtes. Over de toekomst. We leven ook in een wereld, Heere, die ons echt niets te bieden heeft. En geef dat we dan juist ontdekken. Heel bijzonder. Jezus werd zo ter sprake gebracht dat hij ineens met heel mijn leven te maken heeft. Geef dat we zo zullen luisteren, Heer, aan uw lippen zullen hangen. En geef daarvoor de Heilige Geest, zodat het land, zodat het binnenkomt, om nooit meer weg te gaan, dat u binnenkomt. Wij vragen dat niet omdat we dat hebben verdiend, maar uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging, ik noemde het al even in het gebed, zingen wij vers 1 en 2 van Psalm 130. Ter voorbereiding op de verkondiging, Psalm 130, vers 1 en 2. Het thema van de preek vanmiddag is het drieluik van Lucas. Het drieluik van Lucas. U voelt hem al aankomen. We staan stil bij drie dingen. Drie hele opvallende dingen in het overbekende kerstverhaal. Het komt drie keer voor in de eerste 15 versen al. En het geschiedde. In vers 1 noteert Lucas dat om de tijd te duiden waarin Jezus geboren is. Daarom is het eerste punt van de preek de tijd. Het eerste luik van de drie is de tijd. Het drieluik van Lucas 1, de tijd. 2, dat vinden we in vers 6. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. De geboorte op zich. De geboorte. Tweede luik. En in vers 15 wordt de reactie van de herders beschreven op de boodschap van de engelen dat de koning geboren is. Dus de reactie is het derde luik. Het drieluik van Lucas. 1, de tijd. 2, de geboorte. 3, de reactie. Ja, zo'n drieluik even goed om dat te benoemen voor degenen die er niet helemaal beeld bij hebben. Dat zijn drie panelen, drie luiken die aan elkaar verbonden zijn. In de kunst kom je ze nog wel eens tegen en ze beschrijven dan op schilderachtige wijze een tafereel. Links, midden, rechts. Drie soms verschillende gebeurtenissen die door de schilder aan het paneel, aan het luik zijn toevertrouwd. Maar die niet voor niets aan elkaar gekoppeld zijn. Dat scharniert. Dus drie dingen die toch weer één geheel vormen. Dat is denk ik precies wat Lucas in zijn beschrijving van de geboorte van Jezus zo laat functioneren. En het geschieden is een kernbegrip. Drie keer komt het voor om enerzijds drie kanten van het kerstevangelie te laten zien en tegelijkertijd het ook zo aan elkaar te verbinden dat er maar één reactie is. Komt, laat ons hem aanbidden. De Vader die zijn Zoon zendt, de Zoon die geboren werd en de Heilige Geest die ons leert aanbidden. Ja, het eerste zinsdeel in vers 1 en het geschieden bepaalt ons bij de tijd waarin Jezus geboren werd. En ik zei het al, dat valt op. Want weet u hoeveel versen hoofdstuk 1 heeft? Nou, ik zal het u vertellen. 80. 80 versen heeft Lucas 1. En in die 80 versen wordt de ene gebeurtenis na de andere gebeurtenis beschreven. Het is bol en vol van activiteit in Lucas 1. 80 versen lang. En maar één keer staat er in hoofdstuk 1 en het geschiedde. In de HSV is het dan vertaald met en het gebeurde. Maar dat is hetzelfde Griekse grondwoord. Op de 8e dag dat het kindje Johannes van Zacharias en Elisabeth besneden moet worden, dan wordt dat woordje gebruikt. Geschieden en het geschieden. Terwijl er wel heel veel gebeurt in het eerste hoofdstuk. Dat er in het tweede hoofdstuk dan drie keer heel nadrukkelijk wordt gezegd dat het geschied is. Met andere woorden, om misverstanden te voorkomen, waar gebeurt. Dat is natuurlijk typisch de hand van de auteur, typisch de hand van Lucas. Kerst is geen sprookje. En nou kijken sommige jongeren, denk ik, mij aan, als ik jullie blik een beetje mag vertalen, met van, ja, dat wisten we al. Wij geloven dat dit waar gebeurd is, maar dat is bijzonder. Maar weet je hoeveel mensen ter wereld van kerst niet meer hebben overgehouden of niet meer kunnen maken dan een sprookje? Knetterend haardvuur, een fris geurende dennenboom, verkleed naar de gourmettafel. Gezellig. Maar ja, dat is vooral om de werkelijkheid even te ontvluchten. Hè? Die harde, donkere, duistere werkelijkheid. waar we allemaal mee te maken hebben en waar je dagelijks tegen moet knokken als je gewoon eerlijk bent. Kerst, ja, geweldig, maar waar gebeurt en dat er ooit een kind met de naam Jezus geboren werd. Oh ja, ja, die maagd die zwanger werd, ja precies. Nou, dat doen wij natuurlijk anno 2024 niet aan, trouwens al jaren niet. Na Descartes geloven wij dat er toch iets anders zit. We hebben leren nadenken en dit zijn mooie verhalen en het gaat om de moraal. Maar waar gebeurt, dat is helemaal niet in vragen natuurlijk. Dat kan niet. Des te meer mag je dan vanmiddag hier in de Plantagekerk beseffen wat een godswonder dat het bij mij anders is. En niet omdat ik nou goed geloviger ben dan gemiddelde Schiedammer, of hoe jullie dat dan ook noemen, Schiedammer, ja. Of de Rotterdammer, dat maakt dan niet zoveel uit, hè. Wij zijn hier niet goed gelovig, je hoeft niet dom en kinderachtig te zijn om met kerst te geloven dat het waar is. Wij hebben een boek wat de toets van de kritiek kan doorstaan. Het feit dat er, andersom gesproken, miljoenen christenen vandaag de dag over heel de wereld hier houvast aan hebben en hierbij gaan leven en hierop vertrouwen, heeft er natuurlijk niet mee te maken dat dat een groep is over heel de wereld die nou eenmaal maar een beetje simpel is. Dit boek is betrouwbaar. Lucas heeft zorgvuldig werk gedaan. Wetenschappelijk verantwoord ook. Weet u hoe Lucas 1 begint? Nou, ik zal het voorlezen, je hoeft het niet op te zoeken. Lucas schrijft, aangezien velen, heel veel bronnen, ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die vanaf het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest en aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, opdat u de zekerheid kent van de dingen waar het hier over gaat. Zekerheid, onderzoek, getuigen. Drie kernwoorden. Zekerheid, onderzoek, getuigen. En het is niet om het even, begrijpt u, dat ik zo begin, dat het waar gebeurd is. Want misschien dat we in de kerk wel een beetje op de wijze van Luther denken, hè. Die dan zei van, ja, als er had gestaan dat Jona de vis had opgeslokt, had ik het ook geloofd, want het staat in de Bijbel. Maar dat is natuurlijk een beetje een irreële benadering, toch? Wij gronden ons geloof niet op iets van binnen, wat je vanuit God geopenbaard krijgt en wat niemand kan toetsen. Wij gronden ons op de feiten. En natuurlijk moeten die feiten in je hart gaan gloeien en gaan leven. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Kerst is volgens Lucas geschied. Historie. Of zoals ik eens een dominee hoorde zeggen, op zijn Engels, his story, zijn geschiedenis. En het lijkt misschien heel lang geleden. En als je het moet lopen is het ver, maar als je het in vlieguurtjes moet uitrekenen, amper 4,5 uur hier vandaan. Slechts een paar eeuwen terug. Wat is dat nou voor God? Is het gebeurd op deze aarde? Deze wereld, waar jouw wieg stond, stond zijn kribbe. Waar uw verloren leven is ontstaan in zonde, ontvangen en geboren. En waar je misschien soms jezelf in slaap moet huilen, omdat het weer een dag niet is gegaan. Of dat je je zorgen maakt over de dingen in je leven. Of dat je gebukt gaat onder je zonde. Daar is hij verschenen. Ik zou bijna willen zeggen, jongens en meisjes, knijpen ze in je hand. Voel je dat? Knijpen. Goed zo, nooit meer vergeten. Voel je dat? Zo waar als jij nu voelt dat het pijn doet, zo waar is het dat Jezus in deze wereld is gekomen. En in deze wereld is gekomen met een doel. Alleen, Naast het feit dat je gelooft dat het gebeurd is, leren we ook uit het overbekende Lucas-evangelie. Er is in elke tijd geloof nodig. Want wij kunnen soms wel eens denken, ja, als ik die herders nou had horen preken, in plaats van Winsberg of Kroneman. Die waren op kraambezoek geweest bij het kind. Die konden vertellen hoe die eruit zag en hoe lief die kon lachen. Of dat hij misschien de hele tijd lag te huilen. Dat kan ook, hè. Hij was helemaal mens. Als ik erbij was geweest. Als ik daar in midden in de nacht wakker werd. En daar een heel stel engelen had horen roepen. Ere zij aan God. Heden is voor u geboren. Ja, dan. Nou ja, je weet, hè. Dat het einde van Lucas 2 althans zo tegen het 20e vers aan ook blijkt. Dat de herders er wel vol van zijn en dat Maria alle dingen bewaart in haar hart en ze naast elkaar legt. Maar dat er ook heel veel mensen niet verder komen dan een stukje verwondering. Verwondering. Bijzonder. Maar ja. En toch is het gebeurd. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging. Toen was er ook geloof nodig, net als vandaag. En een van de apostelen heeft gezegd, zalig zijn zij die niet hebben gezien. En nochtans, geloven dat. Kijk zo eens mee, met je hand op de Bijbel. En door het geloof, hoe God toen werkte. Het zal je goed doen, want die God van toen is de God van vandaag. De wereld van toen is nog steeds dezelfde planeet als waar ons hart klopt en waar wij hier in de kerk zitten. En toch, als je nou kijkt, neem nou afgelopen jaar, 2024, en stapel het eens op wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen tijd. En wat er in deze hele wereld aan het ontstaan is. Is het echt anders dan toen? Augustus zat op de troon. De eerbiedwaardige, de koninklijke. Hij had het voor het zeggen. En het volk Israël, dat topte maar een beetje rond. Ze hadden weinig tot niets te zeggen. En overigens ook God niet. God sprak niet meer. Nadat Maleachi nog geprofeteerd had, is het ruim 400 jaar stil geweest. Er stond niemand op die zei, alzo zegt de Heere. Ze moesten het doen met een boodschap van heel lang geleden. Ze moesten het doen met het geloof dat zich vastklemt aan de belofte van God, al zie je er geen spat van. En daar begint God. Bij een man en vrouw die rechtvaardig en Godvrezend toch waren blijven wachten. Maar ondertussen zelf uitgerangeerd waren. Het lukte niet om een jongetje voor te brengen, wat misschien wel in dienst van de Messias zou kunnen staan, of de Messias zelf zou kunnen zijn. Een drama, altijd kinderloosheid. Maar zeker onder het Joodse volk, dat verwachtte dat er eenmaal een jongetje zou komen die de naam Yeshua zou dragen. En God begint bij die mensen. En nadat de aankondiging is gedaan dat de voorloper zal gaan verschijnen, gaat Gabriel nog een keer naar Nazareth. En knoopt hij een gesprek aan met een meisje die helemaal niet zwanger kan worden, tenzij dat ze met Jozef gemeenschap gaat hebben. Maar dat is niet Gods plan. Jozef komt er niet aan te pas. De geest komt erbij. En het meisje wordt zwanger. Zonder toedoen van de man. En God verschijnt in de volheid van de tijd. Ogenschijnlijk lijkt Jezus in die tijd een bijrolletje te mogen gaan vervullen. In het grote plan van Augustus die heeft gedacht, laat ik het nou eens goed voor elkaar maken. En precies weten waar ik financieel belastingtechnisch aan toe ben. Laat ik ze nou eens allemaal oproepen. Het geslacht van David moet naar Bethlehem. Daar moeten ze zich laten intekenen zodat ik weet hoe het precies zit. Augustus bedenkt dat het zo moet gaan en het lijkt alsof de Zoon van God in het Rijk van Augustus even een bijrolletje vervult. Maar gaandeweg het lezen merk je, het is precies andersom. Augustus is een marionet in de hand van de machtige God om Gods zoon op de beloofde plek te krijgen. Geloof je dat ook vandaag? Ik had het over de info die ons het afgelopen jaar overspoeld heeft. Binnen de kerk, wat een drama's. Op het zendingsveld, wat een drama's. In de wereld, wat een chaos. Moet Trump nou? En hoe zit het eigenlijk met Poetin? En iets dichterbij, naar je persoonlijk leven. Sommige mensen voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd in het ziekenhuis en de medische wereld. Anderen denken, zijn we uiteindelijk niet allemaal mensen die van het ene naar het andere worden geduwd door mannen met geld, door mannen en vrouwen met macht? Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Het vertrouwen in de politiek in ons eigen land is tot een minimum gedaald. En wij weten inmiddels dat de geboren koning van de Joden, de zaligmaker van de wereld, weer weg is gegaan. Hij was een volwassen man, nam afscheid en zei, en zie, ik ben met jullie de al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En hij zei, ik kom spoedig terug hoor, ja. Tik, tak, doet de klok. 2000 jaar later is hij nog niet terug. Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in 2024? Moet je eens vragen aan een seculier mens. Ze kunnen het antwoord ook niet echt geven, maar ze zullen Jezus niet noemen. En wij wel. En dan voel je je misschien wel eens als een hondje dat blaft naar de maan. We geloven hoor, Heere God, maar kom ons ongeloof te hulp. Nou, en het geschiedde in de tijd toen en daar verschijnt God. Terwijl heel de wereld zou kunnen denken, moet het zo, zegt Lucas. En zo is het. Het kan alleen maar waar gebeurd zijn. Het is de stijl van God, want wie anders zou zo incognito, zo verrassend, zo stilletjes, zo in de kantlijn van de geschiedenis ineens verschijnen. Waar de grote namen prijken, begint God opnieuw. Wat moet dat trouwens voor Maria zijn geweest? Ik zei in die tijd, het geschiedde in die dagen. Het is lang geleden dat ze gezongen of gesproken heeft, geprofeteerd. De Heere toont zijn macht en de kracht van zijn arm. Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heerser stoot hij van hun troon en wie gering is, heeft hij aangezien. Wie hongeren heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij ledig weg. Wat zong ze dat, vol geloof, nog voordat Jezus geboren werd. Het komt goed. Maar dan, zegt Jozef, de man met wie je in ondertrouw bent, Maria, we gaan hem pakken en de ezel opladen en dan gaan we. We gaan naar Bethlehem, hoogzwanger. Is dit de weg van God? Moet het dan zo gaan? Geen engel meer op weg naar Bethlehem. Alleen het geloof. Ze had geloofsbelijdenis gedaan. Mij geschiedde naar uw woord. Het is niet anders vandaag, toch? De Heer heeft ons beloofd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wie in Jezus Christus gelooft, zal leven al zou hij sterven. En wat er ook gebeurt, als je ook leeft in de duisternis, wie hem volgt, komt thuis. Zo is ze gegaan. In een tijd die niet wezenlijk verschilt van de onze. Het eerste luik, de tijd. En dan, ja, dan komen ze op de plaats waar God ze wil hebben. Dat is toch wel bijzonder. Niet Jeruzalem, maar Bethlehem. Daar is het gebeurd. En het geschiedde vers 6 toen zij daar waren. Dat de dagen vervuld werden. Dat ze baren zou. Waarom is dat belangrijk? Waarom is het goed om daar even een streepje onder te zetten? Kijk eens goed naar het tweede luik. Het middelste luik. De plek. Bethlehem. Niet Jeruzalem. Niet Galilea. Niet Nazareth. Niet de woestijn. Maar de stad van David. Waarom is dat belangrijk? Ook vandaag. Om daar een streepje onder te zetten. Laat ik het kort en goed zeggen. Omdat daaruit blijkt dat God doet wat hij zegt. Misschien, hè, ik ken u niet, tenminste niet goed genoeg. Misschien is dat wel het zinnetje wat je in je hart mag bewaren, net als Maria. En de puzzelstukjes van je leven en de puzzelstukjes van de geschiedenis vanavond eens op het tafelkleed legt. Voor Gods aangezicht. Dank u, Heere. U doet wat u zegt. Precies tot in detail. Zoals Micha al had geprofeteerd. En andere profeten al hadden voorzegd. Wanneer, ze wisten het niet. En het kon lang duren, zeker. En het heeft lang geduurd. De morgen, ach wanneer. Maar u bent gekomen op de afgesproken plek. In de volheid van de tijd. U bent een God van uw woord. Wat een zegen als je zoveel onzekerheid hebt bij het lezen van de krant en de beelden bekijken van het journaal. Wat een zegen als je je zorgen maakt over je nageslacht. In welke tijd gaan ze groot komen? En je denkt, o God, ik denk aan u en aan wat u beloofd hebt, maar ik zie er zo weinig van. God doet wat hij zegt. Als hij belooft dat hij je redt, dan is hij er op de afgesproken plek. Wat een wonder. De geboorte gebeurt op het juiste plaatsje. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. En dan komt heel Sumer de geboorte te sprake. Lees maar mee, vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Niet alleen de plek is wat God beloofd heeft, maar ook de geboorte is volgens Gods plan. Ik had dat nog nooit zo gezien. U wel? Maria baart geen meisje. Nee. Ja, wat nee? Ze hadden geen echo-apparatuur in die dagen. God had gezegd dat ze een jongen zou baren. Maar het eerste bewijs moest dan nog wel komen vlak na de geboorte. Toen Jozef Jezus in de armen van Maria legde. Een jongetje. Is het zo simpel? Nou, simpel, daar staat of valt alles mee, toch? Want met eerbied gesproken, hè, ik heb het vanmorgen in de Laankerk ook zo gezegd. Het schuurt misschien een beetje, maar dan begrijpt u precies wat ik bedoel. En dat jongetje dat geboren werd, begon niet in het Hebreeuws de Torah te citeren, hè? Als zuigeling van een dag jong. En hij had geen aureooltje over zijn hoofd. Hij kon alleen maar kijken, zoals een pasgeboren baby kan kijken. Licht en donker onderscheiden. Wij geloven dan altijd, hè, in die eerste dagen, tenminste ik wel, dat hij of zij zo lief naar papa lacht en dat ze je al herkennen en zo. Maar dat is helemaal nog niet zo op die manier. Misschien het geluid, maar zien is nog heel beperkt in die eerste dagen. Ze reageren overal op, maar gewoon een jongetje dat alleen kon huilen. En wat een baby nog meer doet. En ze wist zeker, dat kon niet elk meisje in die dagen haar nazeggen, dat Jozef niet de vader was. Ze wist zeker, dit is van niet één man, want ik ben nog maagd gebleven tot de geest bij mij op bezoek kwam. Dit moet hem zijn. gezegend onder de vrouwen. De enige vrouw ter wereld die de zaligmaker heeft gedragen en gebaard. Maar hij kwam heel gewoon ter wereld. Uit niets bleek dat hij de zaligmaker was, behalve dat het een jongen was. Maar ze wikkelt hem in doeken. En Jozef zegt niet, nou Maria, dan moeten we hem gauw naar de adoptie brengen, want ik kan dit kind natuurlijk niet erkennen. Jozef, de meest onbesproken gelovige in de kerstgeschiedenis, heeft het stilletjes aanvaard, aangenomen. Ze verzorgen hem en leggen hem in een voerbak. Want er was geen plaats. Ook zoiets wonderlijks. Geen plaats was er in de herberg. Blijkbaar moet dat tweede luik van Lucas en het geschieden ons er ook even de aandacht voor vragen. Van kijk nou eens hoe God voet aan de grond krijgt. Hoe God doorbreekt met de geschiedenis van het heil. Hoe hij, terwijl anderen het voor het zeggen hebben en het lijkt alsof niemand op hem zit te wachten, toch komt. Ik weet niet of er iemand van u bij het Terdegenconcert was afgelopen, weet ik veel, in de Sint-Jan. Vorige week niet. Dan moet u eens nakijken op dat bekende, op die bekende website. Kunt u het zo helemaal terugkijken. Prachtig. Mooie meditaties. Maar ook de burgemeester van Gouda was daar aan het woord. Zodoende heb ik het ook gezien. En ik dacht, die man moet dominee worden. Geweldig. Hij sprak over, er was geen plaats voor hen lieden in de herberg. En hij zei, weet je wat ik het mooiste daaraan vind? Dat is de samenvatting van het kerstevangelie. Er was geen plaats, maar hij kwam toch. Ik denk, ja, zo kun je het ook lezen. Ik heb wat preken gehoord. En niet onterecht, hè, over er is geen plaats voor Jezus. Weet u dat al? Kent u dat ook in de beestenstal van uw hart? En ik doe daar geen woord van af, hè. Maar als je daarbij blijft steken, geen plaats. Zo is het. Weet u wat Lucas dan zegt? Wacht even. Weet je, de geschiedenis die ik geschreven heb gaat wel een paar stappen verder, hè. Er mocht dan geen plaats voor hem zijn, maar hij kwam wel. Hij kwam toch. Juist in een wereld die niet op hem zit te wachten. Voor de zijnen die hem niet zullen aannemen. Voor mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Zegt de Vader, ik laat mijn zoon in een voerbak leggen. Een doekige wonde. Op een plek waar een ander misschien hooguit een vondelingetje achter zou laten. Daar wordt Gods zoon gevonden. In de laagte. Sommigen denken dat het niet meer is geweest dan een holte in de rotsachtige grond. Daar gebeurt het. Daar, zegt Lucas, geschiedde de geboorte van Jezus. 4,5 uur vliegen hier vandaan. Eeuwen terug. Maar weet u dat diezelfde vader en diezelfde zoon vanavond hier in de Plantagekerk in Schiedam samen met de engelen voorovergebogen zitten. Met de ogen en de oren gericht op u en jou. Wat doen ze er daarmee? Wat hebt u met Gods grootste gave gedaan? We zingen het. Ik kniel aan uw kribbe neer. Mooi. Kom, laten wij aanbidden. Mooi. En in de preken roepen we doorgaans op. Ik spreek in meervoud omdat ik me er zelf ook schuldig aan maak, wou ik zeggen. Maar dat is helemaal niet verkeerd, hoor. Maar om in beeldende taal te spreken en te zeggen, kom eens mee. Kijk eens over de rand van de kribbe. Maar dat is nog heel erg abstract, hè. Wij staan in een generatie, in een andere tijd die ver na kerst is. En wij kunnen vandaag de dag niet over kerst spreken als een geschiedenis uit het verleden. Wij weten veel meer. Hij werd in de kribbe gelegd om te kunnen sterven. Hij werd een mens, hij is vlees geworden om ons dwars door de dood te kunnen redden. Maar hij is ook plaats gaan bereiden. Hij is naar het Vaderhuis gegaan en daar pleit hij. En daar is heel die hemelse heerlijkheid betrokken op dat vanwege zijn geboorte er ook geloof is. Dat er ook geloof is in de vrede van God. Mijn hoop ligt daar in de kribbe. Zijn kribbe werd een graf, zodat ik weten mag dat ook als ik dit leven een keer moet verlaten, ik niet zonder hoop begraven word. En dat ik tot die tijd dat Jezus terugkomt, of ik nu in de aarde begraven lig, of dat ik het mee mag maken bij leven dat hij terugkomt, dat ik tot die tijd weet waar ik aan toe ben en het geschieden. Hij is ook voor mij geboren. En hij is ook voor mij in de kribbe gelegd. De geboorte is echt gebeurd. Ontzagwekkend. Jezus werd mens. Zodat alles wat ik van meet af aan, van de conceptie af aan, in mij heb wat niet deugt, door hem helemaal kan worden verzoend. En dan het derde luik. Dan moet je toch wel even, ja, hoe moet ik het zeggen, van het tweede naar het derde beseffen dat er in die scharnieren nog weer een hele geschiedenis zit. Hè? Want als in vers 15 dan vervolgens staat en het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren waren, dan zijn die engelen inmiddels natuurlijk verschenen en dan zijn die herders verschrikt geweest en dan hebben ze gehoord, wees niet bevreesd, en ze hebben inmiddels gehoord. Ja, wat, nou ja, laat ik dit dan nog noemen. Ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in, mag je ook vertalen, jullie kribben. Wat denkt u anders? Dat ze elke stal zijn afgegaan daar? Straks komen ze met haast. Binnen no time weten ze hem te vinden. Hij is gelegd in de kribbe van henzelf. Maar voordat ze gaan, gaan eerst die engelen weg. Moet je je voorstellen. Aan het begin van de preek zei ik, hè, je kunt er soms vandaag naar verlangen. Was ik er maar bij geweest dan. Maar ook toen was het geloof. Natuurlijk prachtig, indrukwekkend, dat hemelse leger, koor. Dat skandeerde dat er voor hen een zaligmaker geboren was. Maar uitgerekend als de engelen weer weggaan naar de hemel, zegt Lucas, schrijft Lucas, en het geschiedde de derde keer. Dan komt er reactie. En dat is ook echt gebeurd. Niet alleen als God zijn zoon zendt in een tijd waarvan wij denken, moet het dan en daar en zo? Niet alleen op een manier waarvan wij ja, ons hoofd schudden en denken, is dat het dan? Maar God schrijft ook geschiedenis door mensen aan te vuren en aan te sporen, al eeuwenlang. Die reageren op die boodschap, op de geboorte van Jezus, op Gods ingrijpen in de tijd. Uitgerekend dan. Die engelen gaan niet op hun schouders mee. Geloven is geloven dat God doet wat hij heeft gezegd. Nog een keer. Of denkt u, want dat wordt er wel eens van gemaakt, hè? Dat die herders van die hele vrome, diep ingeleide, bijzondere mensen waren. Dan hebt u van het evangelie nog nooit iets begrepen. Alsof God dat nodig heeft om aansluiting te vinden. Wat denkt u? Zouden
niet een herder bij geweest zijn. Amos of zo. Of hoe ze ook in die dagen heten. Amos. Die zei, ja mama, alsjeblieft. Was mooi hoor. Het is echt bijzonder wat we meegemaakt hebben. Maar maken we het nou niet groter dan het is. En weet je, ga jullie even vooruit. Caleb, ga jij even kijken. En als je hem gevonden hebt, dan kom mij ook maar halen. Staat er niet. Maar er staat ook niet dat ze er hele diepe gedachten bij hadden of zo. Hè? Ze gehoorzamen. Geloven is God gehoorzamen op zijn woord. En ze zeggen het ook tegen elkaar. Heb je het ook tegen elkaar gezegd? Ik vind dat soms nog best wel eens even moeilijk. Ook als dominee aan tafel, is kerst, gezellig. Praten nog wel even soms wat na over de preek. Dat is vaak al heel wat, want vaak beginnen we over, heb je die gezien en die deed dit en die deed dat en dat gebeurde er. Ja, maar en? Tegen elkaar zeggen, laten we dan ook reageren. Laten wij dan naar Bethlehem gaan. En dan komt er een hele vreemde zin. Dat is ook geschiedenis. Dat woord zien dat er geschied is. Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat geschied. Opnieuw een les van Lucas. Deze mannen hangen aan wat ze hebben gehoord. Het woord. Want als ze zouden gaan om een heel bijzonder jongetje te vinden, dan hadden ze bij de kribbe van Jezus rechtsomkeerd kunnen maken. Het enige wat ze daar vonden was een jongen, zoals ieder ander. Ons in alles gelijk geworden. Je kon aan een pasgeboren zuigeling als Jezus niet zien dat hij zonder zonde was. Hè? Niet. Als ze waren gegaan om iets bijzonders te gaan vinden bij de kribbe, dan waren ze waarschijnlijk gedesillusioneerd weer weggegaan. Maar ze nemen het zich voor en ze zeggen het tegen elkaar. En ze nemen elkaar mee. Laten we dan naar Bethlehem gaan om dat woord te zien dat er geschied is. Met andere woorden, dat ook al zien wij een heel gewoon jongetje, en al zien wij een ouder paardje waarvan we denken, poeh, die krijgen het nog zwaar in deze tijd. Wij geloven dat de hemel heeft gezegd, dat God heeft beloofd, dat er vanwege deze jongen vrede op aarde komt. En dat als ik dit gewone kind zie liggen, weet dat God een welbehagen heeft in ons, zijn volk. En ik mag grote blijdschap in mijn hart ontvangen als ik dit hele gewone zie gebeuren. Want het woord maakt het gewone bijzonder. Dat is al even zo. En zalig degene die zo hebben leren geloven. Heerlijk als er eens wat gevoel bij komt. Geweldig. En als er geen liefde in komt, is het niet van de geest. Het is de eerste vrucht van de geest, de liefde. Maar liefde alleen en liefde als gevoel alleen maakt je ook blind. Later zijn de vrouwen compleet van slag. Ze hebben hem begraven, nou kan die er niet meer uit. Ach, zie hoe lief ze hem hebben. Maar als ze hadden geloofd, het woord dat hij gezegd had op de derde dag, hadden ze niet hoeven wenen, toch? Nou dat geloof, dat zich richt op wat God belooft, dat is vandaag natuurlijk wezenlijk niet anders. Want Christus is inmiddels weggegaan. We zouden kunnen lezen, hè, vers 15 in onze tijd, en het geschiedde toen Jezus naar de hemel was gegaan, dat de plantagekerkers tegen elkaar zeiden, op de eerste kerstdag, lang na Pasen en hemelvaart, kom, laten we naar de kerk gaan en dat woord zien dat er geschied is. Zien met de ogen van het geloof. Horen met de oren van je ziel. Het is gebeurd. Het is geschied. Hij kwam echt. En zo zeker als ons dat al tijden bekendgemaakt is, is het ook vanmiddag en vanavond. Hij komt. Nog een keer. Hij komt terug. En dan komt hij niet als een kind waarmee je nauwelijks communiceren kunt. En dan zal niemand meer zeggen, ja, dat zou een andere man kunnen zijn. Net zoals Jezus bij zijn geboorte net, ja, het had ook een ander kind kunnen zijn. Gewoon een jongetje. Maar er komt niet gewoon een mens terug. Alle ogen van alle levende schepselen zullen hem zien komen. En elk knie zal zich buigen. Maar de ene schrikt zich dood. En de ander is voor eeuwig vrolijk en gelukkig. De ene knielt in aanbidding. Eindelijk bent u daar, Heere. En de ander die knielt in verbijstering en afschuw. Te laat. Als ik nou eens bij die laatste groep mag beginnen. Ik ken u niet. Misschien kent u anderen die zo'n leven leiden. Misschien weet je het zelf. Dat kan, hè. Alleen je kerkgang maakt je niet zalig. En al die andere dingen die je van God ontvangen hebt zonder geloof zullen je niet redden. Er is geloof voor nodig. Om straks bij de tweede komst van Jezus in je dagboek te schrijven. Heb je waarschijnlijk geen tijd meer voor, maar bij wijze van spreken. En het geschiedde toen ik Jezus zag komen op het geluid van de aartsengel en de bazuin, de shofar. Toen ging ik hem met vreugde en met haast tegemoet. Wat een zegen, maar wat een aangrijpende werkelijkheid, hè? Als dat in jouw dagboek de laatste bladzijde moet zijn. En toen schreef jij als laatste wat je ooit hebt kunnen schrijven op. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Kerst heeft altijd ook een keerzijde. En daarom is het denk ik goed. Ik hoorde net de consistorie dat er 7 mensen vanmorgen aanwezig waren. Die er niet waren geweest als u niet had geëvangeliseerd. Wat een troost, hè. Dat je ziet dat God doorgaat. Dat mensen die het anders niet hadden geweten. Die als Jezus al was teruggekomen verloren waren geweest. Mede door uw toedoen, hè. Meer niet. Maar mede door uw toedoen. Gods genade hebben mogen leren kennen. Dan gaat je hart toch open. Maar 7 is een getal van de volheid. Daar ga ik er even over preken natuurlijk. Hè. Dat belooft wat. U denkt misschien, na al die jaren 7. We zijn in de Laankerk momenteel blij met 3. Na bijna 4 jaar. Dat ik er dan ben. Hè. Maar dat werk was daarvoor al volop gaande. Dan moeten we niet tegen elkaar zeggen, tjonge jonge. Dat is fijn, dat is geweldig. Punt. Nee. We mogen best een beetje ontevreden zijn als het daarover gaat. Maar dan heilig ontevreden. Heere, zie ons aan en zegen ons werk. Zodat we die volle oogst zullen gaan zien. Ook hier. In, ook alweer, Zwart Nazareth. Nou, daar wil hij graag gevonden worden. Daar verschijnt hij. Daar is hij de God die overwint. En die de belofte geeft. Ik zal zorgen dat er reactie komt. Wat een zegen. Als je wel uitziet naar de terugkomst van Christus. Op zijn troon hier op aarde. Wat kan je daarna verlangen? Wisselend qua emotie. Maar toch de grondtoon van het geloof. Om hem met haast tegemoet te gaan. Ik hoop dat dat deze eerste kerstdag ook voor u en voor jou het rustpunt wordt en blijft van je hart. Wat ze ook in de krant schrijven. Wat er allemaal ook nog gaat gebeuren. Welk vliegtuig er dan weer neerstort. Welk schip er dan weer strandt. Welke despoot er nog gaat regeren. En wetend dat de antichrist nog moet komen. Komt er een COVID 2.0 of een corona 4.6... Eén ding weet ik, God regeert. En zoals hij in de Bijbel heeft laten zien, dat hij op ongedachte wijze zorg draagt voor zijn koninkrijk. Zo ga ik voort en weet, deze geboren koning heeft later gezegd, zalig zij die wenen, want ze zullen vertroost worden. Of, zoals wij gaan zingen met Psalm 130, Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoopt op de Heer, gij vrome. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En weet je, het staat dan niet in de onberijmde psalm. Maar ik vind dit een van de mooiste toevoegingen van heel 1773. De berijming die wij al jaren zingen. Stel dat er nou iemand is die zegt, die hele preek is me veel te hoog. En Jezus, ik kan er niet bij. En God, hij zal me zien aankomen. Zing dan maar stilletjes thuis of hier in de kerk. Dat laatste regeltje van vers 4. Zo doe hij ook aan mij. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Heren, we hoorden het laatste machtige akkoord van het orgel. Wij hoorden geen engel die zei, namens God laat ik u weten, hij doet het ook aan u.
We hoorden het orgel. Maar als een machtig slotakkoord van het amen van de preek. Uw woord, niet de dominee. Uw woord heeft geklonken. En als u uw zoon dan in een kribbe liet leggen. En gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft. O God, geef dat we dan met zo'n heerlijke boodschap niet verloren zullen blijven. Maar eeuwig leven zullen ontvangen. En dat we als we dat eeuwige leven ontvangen hebben, het ook door mogen geven. Niet voor onszelf zullen houden, maar op deze of andere wijze. In woord en daad mogen doorgeven, zoals de herders hebben gedaan. Heere, zegen daarvoor het werk van zending en evangelisatie. Hier vanuit de gemeente, vanuit onze landelijke kerk, vanuit andere kerken in Nederland, maar ook daarbuiten. Wij bidden ook om de beloofde bekering van uw volk. U zult de ongerechtigheden van Jacob gaan wegnemen op één dag. En de fontein van het heil zo openstellen dat heel Israël het zal zien. Niet langer hoeft te wachten. Heere, wat een tijd zal dat zijn. We moeten u eerlijk zeggen dat we er soms als christenen niet uitkomen. Hoe die tijd zal zijn vlak voor de terugkomst van uw zoon. Wie is de antichrist? Is er een duizendjarig vrederijk? En hoe ziet dat er dan uit? En waarom zou ik dat wel of niet geloven? Maar Heere, we leggen dat maar heel kinderlijk eenvoudig. Op dit moment terug in uw handen. Vader, wat u doet is goed. Zoon, u bent de koning van het koninkrijk. Laat het ons stap voor stap zien. Uw voetstappen kunnen leren begrijpen en waarnemen. Zegen de gemeente, onze broeder dominee Kroneman, samen met zijn vrouw en hun dochter. Geef dat ze in de bediening al hier rijk gezegend mogen blijven. Dat hij opnieuw en opnieuw en opnieuw mag putten uit uw woord, gedragen door de kracht van uw geest en de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Geef hem samen met zijn vrouw en dochter ook in deze drukke tijd iets van de rust en de ontspanning die nodig is om ook weer in een nieuw jaar te kunnen starten. Denk de broeders van de kerkraad, ook zij hebben uw hulp zo nodig. Dat weet de gemeente wel en zij zelf ook wel. Maar tegelijkertijd kunnen ze het ook net zo goed als ieder andere ambtsdrager soms weer eens even vergeten. Dat ze niet alleen uw hulp nodig hebben, dat weten ze wel. Maar dat ze ook elke keer, elke dag, ieder uur, ieder ogenblik hetzelfde tegen u mogen zeggen. Mijn hart heeft u zo nodig. Zodat ze opnieuw, in afhankelijkheid van u, ieder uur, ieder ogenblik, iedere dag weer op mogen staan. Om ook het werk in het koninkrijk van u te mogen laten voortgang vinden. Het is niet vanzelfsprekend, heren. Dat naast dat het kerst is op de kalender, het ook kerst is in het hart achter een zwart pak. Als het wel zo is, geef dat ze eruit mogen putten en kracht mogen vinden. Geef ze wijsheid. Dat bidden we voor ieder hier in de gemeente die naar deze preken van vandaag heeft geluisterd. Ook voor een ieder die een taak heeft. En wie heeft dat dan niet? Geef uw zegen over de gebeden die er zijn, over het werk onder jong en oud. En leer ze leven bij de machtige belofte van u, geboren koning. Dat de poorten van de hel ook deze gemeente niet zullen kunnen overweldigen. Geef dat het in Zwart Nazareth licht mag worden. Ook door deze uw kudde. Heren, we vragen u of u ons veilig op de plaats van onze bestemmingen wil brengen. Geef ons ook morgen uw zegen op de tweede kerstdag. En wees ons nabij, ook richting de drempel van oud en nieuw. We vragen dat van u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot met elkaar uit Psalm 33, vers 5 en ook vers 6. Daar zien we eigenlijk nog een soort ondertiteling bij het drieluik van Lucas. Het vijfde vers bezingt immers: geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Daar wordt ook gesproken over: zijn wil gebiedt het en het wordt terstond schoon. De heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad en hij belacht haar raad. Maar de altoos wijze raad des Heren, vers 6, houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 5 en 6 van Psalm 33, dus als onze slotzang. Gaat u zo heen gezonden met de zegenbeden van de Heere en wees ook tot een zegen. Verhef daarvoor uw harten tot God wanneer ik deze zegen in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Amen.